miljoen euro uitgegeven aan de opvang in de hotels. Het weer. De buiigheid neemt wat af en ook breekt de zon soms door. Het is 8 graden. Vanavond en vannacht wat meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen verandert er weinig. Dit was het nieuws.
Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks de column van Nguyễn Quang Vinh en een gesprek met François Picard, hoogleraar muziekwetenschappen aan de Sorbonne in Parijs. Maar we beginnen in Haarlem. Want sinds september van dit jaar is ook daar een centrum waar zenmeditatie kan worden beoefend. Marloes Lazal ging er op bezoek en liet zich rondleiden door de 3 initiatiefnemers.
Ik ben Daan de Bruin. Ik ben een van de medeoprichters van Zenpunt.
Ik ben Arno Rijas, ook een van de initiatiefnemers.
Mijn naam is Adine Manselt, initiatiefnemer, docenten.
Nu zitten we hier in een ruimte vlak naast de Zendo. En hier hangt een inkttekening aan de muur met daarop een, zo te zien, Japanse mannenfiguur met tekst daarboven. Wie is dat?
Dat is een zeer inkijkende man. Dat is de Bodhidharma. Dit is het geschenk wat we hebben ontvangen van Nico Tiedeman bij de opening van Zenpunt.
Een Indiër die Zen eigenlijk naar China heeft gebracht. En er zijn ook verschillende koans rond Bodhidharma. En wij vragen ons hier dus af, waarom kwam Bodhidharma naar Haarlem?
Dat is de koan van Zenpunt.
Ja. Ja, de prijsvraag. Wie het juiste antwoord geeft, die mag een gratis introductiecursus doen.
Hoe lang bestaat Zenpunt?
Officieel met de programmering sinds september.
Wat was eigenlijk de aanleiding om een zencentrum hier in Haarlem te beginnen? Was dat er nog niet?
Er was geen zencentrum in Haarlem. En de aanleiding is dat er een centrum hier in de buurt, genaamd de Tiltenberg, ooit was en is verdwenen. En er in Haarlem dat we dat eigenlijk misten. Een centrum om zen meditatie te bedrijven. En wij hebben alle 3 onze inspiratie ook opgedaan in de Tiltenberg bij Mimi Maréchal. Helaas overleden. Dus dat heeft ons eigenlijk een beetje bij elkaar gebracht en geresulteerd in dit initiatief.
En kunt u vertellen welke rol Mimi Maréchal in uw zenleven heeft gespeeld?
Voor mij is het zo dat Mimi Maréchal mij op het zenpad heeft gezet en gehouden. En
voor de luisteraars die haar niet kennen, wie was hij?
Mimi was geboren in België. Een goed katholieke familie. En is in de tijd naar Japan gegaan om daar de graal gedachte. Want ze was een van de vrouwen van de graalbeweging, een lekenbeweging. Om daar een graalcentrum te beginnen. En ze werd zo gefascineerd door de cultuur in Japan en kwam ook in aanraking met de zenmeditatie dat ze dacht van, dat is het. En begon daar met zenbeoefening en bracht dat dus ook heel voorzichtig terug naar Nederland. En daardoor is ze een van de pioniers ook geweest op dit gebied in Europa, kan je wel zeggen eigenlijk.
En op welke manier heeft zij u geïnspireerd?
Haar hele voorbeeld, speciaal ook voor de rol van vrouwen in de zen-traditie, is ook heel belangrijk voor mij geweest. En ook om te zien hoe ze haar centrum open wilde stellen voor leraren vanuit allerlei verschillende scholen. En daarin heeft ze ook een heel groot, voor ons hier in Zenpunt, als voorbeeld gediend eigenlijk voor ons.
En vanuit welke traditie wordt er hier in Zenpunt lesgegeven?
Zoals het nu is, zijn we hier vertegenwoordigd vanuit zo'n beetje 3 verschillende scholen. En daarnaast, mede door Arno's en lezingen die hij op zondag houdt, Dan wordt de christelijke traditie erbij betrokken.
Maar u noemt drie scholen. Kunt u die benoemen, die drie zen-scholen? Daan de Bruin.
Ik was leerling van Riens Ritkens. Ik doe nog sessies bij Riens. De laatste half jaar, drie kwart jaar, ben ik leerling van Nico Tieneman. En die komt weer uit die Kansionhoek. En Adine die komt weer uit een ander hoekje vandaan.
Mijn leraar en de traditie waar ik dan nu ook priester of non, of hoe je het noemen wil, ben, is de Soto-school. Mijn leraar is Zentatsu Baker Roshi en die heeft een centrum in Duitsland en in Amerika, waar ik ook jaren geweest ben. En Meinert van der Heuvel is net als Daan bij de Kansion Sangha betrokken en geeft daar les ook.
Nu wordt er hier bij Zenpunt vanuit beide tradities geput, zeg maar. Kunnen mensen hier ook koan-studie komen doen?
Nee. De koan-studie die moet in ieder geval door een zenmeester gedaan worden. En daar beschikken we in dit centrum niet over. Dus er kan hier niet aan een koan-studie gedaan worden.
Wat zijn de activiteiten van het centrum?
Er worden introductiecursussen meditatie gegeven. Daarnaast wordt er iets over de achtergronden verteld van Zen. En dan maakt het een beetje uit of je bij mij komt of bij Adine komt. Ik kom toch meer uit die centrumschool waarbij er ook gekeken wordt van... God, wat gebeurt er nou als je mediteert? Wat gebeurt er in je hersenen? Wat zijn de effecten van Zen? Wat kan je ermee doen?
Want wordt er naast de meditatie-instructie eigenlijk ook dharma-onderricht gegeven?
Je zou het zo kunnen noemen. Wij praten zelf over een inleiding, dus rondom de dharma, ja.
Wat houdt zo'n inleiding dan in bijvoorbeeld? Welke thema's komen er voorbij?
Nou, thema's, als je naar de introductiecursus kijkt, dan zijn er een aantal vaste thema's. Dan is het bijvoorbeeld rondom het thema stress. Wat oorsprong van Zen, wat is nou een koan, waar wordt het gebruikt? De negende les, dan hebben we het over de Hartsutra. En dat is altijd een heel fascinerend gebeuren, want ik doe hem in ieder geval hier in het Japans. En mensen die zitten dan toch een beetje raar te kijken van wat is dat? Dus dan komt er een beetje een uitleg. En dan is het mensen een beetje op gang helpen om dat ook te doen. Maar goed, ik heb wel ervaring als je dat op een wat speelse manier doet. Dat is natuurlijk een heel serieus onderwerp, maar als je het een beetje op een speelse manier doet, dan kunnen mensen zich ook heel expressief uiten daarin. En dan merk je ook dat ze enthousiast zijn. En ik merk sowieso hoor, met die beginnerscursus, dat mensen heel enthousiast reageren. En dat hebben we ook nodig. Ik heb ook aan die club gevraagd van, joh, help ons om Zenpunt op te bouwen. Want uiteindelijk zitten we hier zonder winstoogmerk. En hoe meer mensen gebruik maken van dit centrum en hoe meer mensen op hun kont gaan zitten, hoe beter het is.
En kunnen mensen willekeurig welk moment van het jaar instappen of moeten ze wachten tot er een nieuwe cursus start?
In principe moeten ze wachten tot er een nieuwe cursus start. Dus op dit moment is er wel de mogelijkheid op de woensdagavond, dat is een zogenaamde doorlopende cursus, dus daar kunnen men wel instappen. Maar de andere, dat zijn introductiecursussen. En dan is het wel handig als je die vanaf het begin volgt.
En op welke dagen, avonden of ochtenden kun je hier nu precies terecht voor meditatie?
Voor de introductie, maandagochtend, donderdagavond, introductie. Dinsdagavond en vervolg. Woensdagavond ook vervolg. Woensdagochtend lezingen, het Zen en het leven van Boeddha. En dan de laatste zondag van de maand willen we een traditie vestigen voor een lezing. Telkenmalen over christendom in relatie tot Zen.
Waarom hebben de lezingen specifiek het uitgangspunt christendom en Zen-boeddhisme?
Nou ja, dat grijpt wat mij betreft een beetje terug op de figuur Mimi Maréchal en Tiltenberg. Omdat ik dat destijds heel verrassend vond. Ik heb een katholieke opvoeding genoten, letterlijk genoten. Maar het was voor mij heel verrassend dat wat ik op een gegeven moment begreep als belangrijk in de christelijke leer en traditie, en met name de vroeg christelijke mystici die mij op een gegeven moment erg aanspraken, dat daar wel degelijke overeenkomsten zijn tussen die in ieder geval vroeg christelijke mystiek en zen en boeddhisme.
En kunt u een overeenkomst noemen met het zen-boeddhisme?
Bijvoorbeeld de afgelopen keer heb ik het gehad over het Thomas-evangelie en daar staat onder andere in, gij zult van twee één maken. En dat associeer en interpreteer ik heel erg in de lijn van de non-dualistische benadering. Dus voorbij het denken. En dat associeer ik dan vanuit, als het hebt over het christendom, met zaken als hemel en het hiernamaals.
Op de website van Zen.nl worden ook zen-trainingen voor bedrijven en organisaties aangeboden. Ik vraag Daan de Bruin of er zich al organisaties hebben aangemeld.
Nog niet. Ik ben manager in de gezondheidszorg. Ik denk dat er een hele grote waarde in zit wanneer managers geschoold en getraind worden rondom deze thema's. Sowieso goed om te gaan mediteren, maar ook goed om vanuit een iets andere hoek eens naar je werk en je werkzaamheden te kijken. En wanneer je die zou kunnen combineren met elkaar, ik denk dat dat een enorme kwaliteitsverbetering geeft. Dat is er één die bij ons op het lijstje staat om te ontwikkelen. Maar vooralsnog zitten we met de opbouw van het centrum. En dus dit heeft een wat lagere prioriteit gekregen, maar die gaat wel komen.
Maar als er op dit moment bedrijven zouden zijn die geïnteresseerd zijn in zen-training of in een meditatietraining, kunnen ze dan al terecht bij Zen.nl?
Dan, als ze contact opnemen, dan zijn we onmiddellijk bereid om te kijken van wat de vraag is, wat we kunnen en hoe we dat aan handen en voeten kunnen geven. Dat zeker, ja.
Wat is de ambitie van Zen.nl?
De ambitie, wat mij betreft, is dat we datgene wat we nu hebben verder uitbouwen. Dat we het aanbod wat uit kunnen breiden binnen de traditie zoals we die voorstaan en met de mogelijkheden die we hebben. En daarnaast het ontwikkelen van zen en management. Dat is wat mij betreft.
En heeft u een andere ambitie, wellicht?
Ik probeer voornamelijk te luisteren naar wat er leeft en waar behoefte aan is. En ik denk dat we daar het centrum ook nu al op inspelen en dat verder zullen ontwikkelen.
Want wat ziet u nu aan de behoefte van de deelnemers of van de bezoekers hier?
Het is divers. Het is altijd een gevoel van er is iets wat niet helemaal lekker loopt in mijn leven. En dat kan een heel klein aspect zijn. Het kan zijn ik slaap niet lekker. Of het kan zijn iemand die bijvoorbeeld net een scheiding doormaakt of ernstig ziek is. Of een gevoel van, ja, wat is dit leven? Wat is deze dood? Wat doe ik hier? Dus vaak komen mensen hier ook binnen dat het nog verstopt zit in een vraag waar ze zelf eigenlijk ook nog geen antwoord op hebben. En dan gaandeweg hoop ik tenminste dat ze ontdekken van wat die vraag is. En dat ze daar ook een beetje rust mee vinden. Niet misschien een antwoord, maar wel het leven veraangenaamd raakt. Doordat ze beter met een vraag kunnen leven ook.
Zullen we heel even in de Zendo kijken?
Ja.
Wat een prachtige ruimte is dit, zeg.
Ja, wat me elke keer weer frappeert is hoe verstild het is. Ook al zitten we langs een gracht, ook al lopen er mensen hierboven over de vloer heen. Zelfs dan, op de een of andere manier, blijft het heel stil. Mensen gaan ook zachter praten.
En kunt u nog iets vertellen over het Boeddha-beeld wat daar op het altaar staat?
Wij zijn op zoek naar een hele mooie Boeddha. En deze Boeddha die heb ik een keer cadeau gekregen bij een tapijt. Waarom kwam de Bodhidharma naar Haarlem? Nou, waarom kwam deze Boeddha naar Zen.nl? En op de een of andere manier staat hij hier fantastisch. En we zijn op zoek en mogelijk dat er nog een keer een andere Boeddha komt. Tot nu toe... Ja, is het nog steeds de mooiste? Wonderbaarlijk, maar hij doet het goed hier.
U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. Voor meer informatie over dit centrum kunt u terecht op www.zen.nl. Tsjechische violiste en stemkunstenares Iva Bitova was dat met een stuk van haar nieuwe cd Elida. En dan nu de maandelijkse column van Nhuc Quang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
In de 11e eeuw na Christus leefden een tekstgeleerde en een zenmonnik die goed met elkaar bevriend waren. Toen de tekstgeleerde op een dag bij zijn vriend op bezoek wilde gaan, trof hij deze niet thuis. Hij liet daarop een briefje achter met een gedicht van eigen hand. 8 grote winden weten de geest niet in beroering te brengen. Met de 8 grote winden doelt hij op tot stand komen tegenover vergaan, waardering tegenover vernedering, compliment tegenover kritiek en lijden tegenover geluk. Bij thuiskomst trof de zenmonnik het gedicht aan en stuurde een briefje terug met daarop slechts 1 woord: windje. De tekstgeleerde voelde zich zwaar beledigd en kwam verhaal halen. De zenmonnik glimlachte alleen en zei: 8 grote winden kunnen u niet in beroering brengen, maar slechts 1 klein windje blaast u helemaal hier naartoe. Amsterdam, enkele weken geleden. In een internationale trein sloten 2 moslimmannen in traditioneel gewaad zich verdacht lang op in de wc. Iemand raakte in paniek en waarschuwde de politie. De trein werd stopgezet. Niemand mocht eruit. De 2 mannen werden gearresteerd, in de boeien geslagen en gearmd afgevoerd. Na verhoor bleken de verdachten geen kwade bedoelingen te hebben. Men was bezig met een reinigingsdienst die vooraf moest gaan aan een gebed. Nijmegen, afgelopen weekend. In de buurt van een parkeergarage vond een voorbijganger een verdachte schoen met daarin een onderdeel van een fototoestel dat met draadjes en plakband was vastgemaakt. De politie werd gewaarschuwd, het explosieve opruimingscommando werd opgetrommeld en de straat afgezet. Uiteindelijk bleek alle paniek ongegrond. De schoen was van een goochelaar en zat samen met andere goochelspullen in een tas die van hem was gestolen. 3 voorbeelden van illusie en wat voor onrust die met zich mee kan brengen. Zijn we alert of zijn we bang? Dat is alleen achteraf te beoordelen. Alleen wanneer de geest verlicht is, kan men illusie en werkelijkheid uit elkaar houden. Van een afstand bekeken kan iedereen er wel om lachen, behalve de personen in kwestie. Wie weet hoeveel we om onszelf zouden lachen als we op een dag van een afstand ons eigen doen en laten kunnen observeren.
Nhuc Quang Wing was dat. En volgende week de column van Maarten Houtman. François Picard is hoogleraar muziekwetenschappen aan de Sorbonne in Parijs. Hij is ook actief als muzikant en als radiomaker. Hij produceerde diverse cd's, waaronder een 3-tal met Chinese boeddhistische muziek en rituelen. Picard was vorige maand in Nederland voor een congres over Chinese muziek en Fred Gales vroeg hem om te beginnen hoe zijn belangstelling voor Chinese boeddhistische muziek ontstond.
First, when I arrived in China in 86, I was looking for every place where I could find live music in a classical traditional context, and I was quite aware of the importance of music in Taoism, because I was already a student of Professor Christopher Schripper, who is a specialist in Taoism. And
toen ik voor de eerste keer in China kwam in 1986, ging ik meteen op zoek naar plekken waar muziek in de klassieke traditie werd uitgevoerd. Ik was destijds een student van professor Christopher Schripper, een deskundige op het gebied van Taoïsme en het gebruik van klanken in hun rituelen. Ik was me dus bewust van de rol die muziek speelde in het Taoïsme. Ik ging dan ook allereerst naar de Paiyun Quan, de Taoïstische tempel in Shanghai. Later heb ik daar ook geluidsopnamen gemaakt. Voor mij was het logisch om vervolgens ook bij de andere religie, het boeddhisme, te gaan kijken. Het Taoïsme kon destijds in communistisch China net weer in het openbaar beoefend worden. En de politie keek nogal vreemd naar buitenlanders die er belangstelling voor hadden, omdat het geloof geassocieerd werd met sectarische, revolutionaire en contra-revolutionaire bewegingen. Daarnaast kent het Taoïsme ook een traditie van geheimhouding, waarbij je geacht wordt bepaalde zaken niet te zien of te horen. En wat de opname betreft, wisten ze niet goed wat ik kon doen met het geluid. Misschien zou ik zelfs opname kunnen maken van geheime bezweringen. Het boeddhisme was in China van meet af aan een religie die open stond voor iedereen. De boekdrukkunst ontwikkelde zich in China samen met het boeddhisme. En het wordt nog altijd als een vrome daad beschouwd om boeddhistische teksten te publiceren. De monniken van vandaag zien het publiceren van boeddhistische rituelen in audiovorm ook als een vrome daad. Dus het past heel goed bij deze religie om goede opnames te maken en die uit te geven. Veel beter dan bij het Taoïsme. Daarom raakte ik erbij betrokken.
Publication of Buddhist ritual by sound as a good action. So it fits very well with the religion to make a good recording and to publish it in Buddhism, and it doesn't fit yet in Taoism. So that's why I was involved, I think.
You recorded in the Kaiyuan temple, and that's a temple which belongs to the Pure Land sect of Mahayana Buddhism. That's the same with the other two CDs you published. Do you have a preference for this form of Mahayana Buddhism?
I don't think that the question of sects is so much important in the China. It's very important in Japan. But in China you cannot have this separation, especially if you take from the ritualistic point of view.
Ik denk niet dat de kwestie van de verschillende boeddhistische stromingen zo belangrijk is in China. Anders dan in Japan zijn ze in China niet zo van elkaar gescheiden, vooral als je naar de rituelen kijkt. De geschiedenis van de Kaiyuan-tempel is erg interessant, omdat de tempel zelf een Chan, oftewel Zen-tempel is. De hoofdmonnik is ingewijd in de Zuiverlandschool. Zijn leraar was ook ingewijd in het Zuiverland-boeddhisme, maar hij werd een meester in de Vinaya, in de Luzong-school. Daarmee was hij ongeveer de enige Luzong-meester uit de 20e eeuw. Ik heb verschillende leraren in de boeddhistische theorie geïnterviewd en die legden me uit dat er geen belangrijk onderscheid is tussen de ene richting en de andere. Als je gespecialiseerd bent in monastieke regels, dan wordt gezegd dat je van de Luzong-school bent. En als je een tekst van de Vinaya wilt leren, dan zoek je een leraar die bij de Luzong-school behoort. Een zenmeester zou zo'n tekst niet uitleggen. Als je jezelf ziet als een beoefenaar van het Zuiverland-boeddhisme, of daarin ingewijd bent, en je wilt meer weten over meditatie, dan ga je naar een Chan-leraar, een meditatieleraar. Het is eigenlijk heel eenvoudig en heel praktisch. In de rituelen volgt iedereen het Zuiverland-boeddhisme. Al 4 eeuwen lang doet iedereen dezelfde rituelen, en dat zijn Zuiverland-rituelen.
Meditation master. And that's very simple, very practical. And during the ritual, everyone does Pure Land practice. Since 4 centuries, everyone is doing the same ritual. And it's Pure Land ritual.
Thank you.
It's not a question of looking for music in the ritual, but to think that all the ritual is a general opera from before the starting and after the end. So that's why I wanted to publish before the start, and at the beginning you have the bell struck from outside.
Het is niet een kwestie van het zoeken naar muziek in het ritueel, maar het zien van het ritueel als geheel, als een opera, vanaf voor het begin tot na het einde. Dat is ook de reden dat ik een opname wilde maken die voor aanvang van het ritueel begint. Op de cd hoor je dan ook de bel die buiten de tempel wordt geluid om de mensen op te roepen de ceremonie bij te wonen. Je hoort ook mensen praten, gewoon dagelijks gepraat, omdat de ceremonie nog niet echt is begonnen. Vanaf het begin tot het eind is het ritueel georganiseerd en gestructureerd door geluid. Ik wilde de opname niet bewerken door te bepalen wat muziek is en wat niet. Voor mij is alles aan het ritueel interessant, mooi, wonderlijk en vol mysterie. En pas als geheel zegt het iets belangrijks. Als je mijn opname vergelijkt met andere die sinds mijn eerste cd zijn verschenen, dan zijn die veel gepolijster en esthetischer, maar ze geven geen beeld van de rituele praktijk. In het boeddhisme moet je het contrast waarderen tussen de vele verschillende manieren waarop de stem- en percussie-instrumenten worden gebruikt. Je hebt passages zonder percussie, alleenstaande percussie, gescheiden percussie, niet gecoördineerde percussie, een single pulse, wisselingen in de beat, het aangeven van maten en maatstrepen en polyritmiek. En dat allemaal binnen één enkel boeddhistisch ritueel. Hetzelfde geldt voor de stem. Je hebt stille passages, stilte dus, en dat is heel belangrijk in China en in het boeddhisme. Het gaat van stilte naar stilte, via geluid, stem en muziek. En dan is er nog het verschil tussen recitatie, zeggen, verklaren en zingen. Dat laatste betekent in China, net als overal ter wereld, dat er te onderscheiden noten zijn die gecodificeerd zijn en die je kunt benoemen als do, re en mi. De meeste cd's die uitgebracht worden zijn net als opera's van Mozart die zo zijn bewerkt tot alleen de aria's overblijven. Veel mensen doen dat, maar ik geef de voorkeur aan het complete werk.
De meeste van de cd's zijn gepubliceerd, het is zoals... editing Mozart and only having the arias. I mean, many people do that, but I prefer the whole opera. In 1987 I was not allowed to attend the morning lesson because the morning lesson it starts at 3 or 4, which means that you have to be inside the temple before and that you have to sleep in the temple. And as a foreigner, it was not possible to me. Even in 1995, I was eventually authorized to stay in the temple for the night
In 1987 kreeg ik geen toestemming om de ochtendles bij te wonen. Die begint al om 3 of 4 uur. En je moet voor die tijd in de tempel zijn. Dat betekent dat je daar moet slapen. Als buitenlander was dat voor mij niet mogelijk. In 1995 kreeg ik uiteindelijk toestemming om in de tempel te overnachten. Maar op het laatste moment werd ik na het avondeten de tempel uitgezet, omdat het voor hun toch te gevaarlijk was. Relaties tussen buitenlanders en religie zijn in China verboden. Het staat in de grondwet. De avondles is makkelijker. De tempel is net een openbaar park. Je gaat er gewoon naartoe. Soms moet je entree betalen, vaak ook niet. En als de avondles begint, blijf je gewoon zitten. Dat is erg makkelijk. Toen ik mijn eerste cd uitgaf, werd ik bekritiseerd door Chinese specialisten, omdat de stemmen niet goed uitgekozen zouden zijn en de cd niet zou voldoen aan de normen. Een van mijn critici was Chen Qing, een goede vriend, en dé specialist op het gebied van boeddhistische muziek in China. Maar zijn gevoel voor esthetiek verschilt heel sterk van het mijne. Hij zei tegen me, je hebt nou de avondles uitgebracht, laten we ook de ochtendles doen, maar dan opgenomen op een andere plaats, in een andere traditie. En dan zullen we het op onze manier opnemen. Ik vroeg aan Radio France of die daar belangstelling voor hadden, en zij waren bereid om de opname uit te brengen. Dus maakten ze een opname waarvoor de stemmen zorgvuldig werden uitgezocht. En naar hun maatstaf is het een veel mooiere opname. Wat ik erover wil zeggen, is dat het verschil tussen wat gezongen wordt, wat gechant wordt, wat gereciteerd wordt, in mijn opname heel accuraat volgens de regels gebeurt. Bij hun opname is dat niet het geval. Er bestaat een hardnekkige neiging om zo gauw je opgenomen wordt of iemand naar je luistert waarvan je weet dat hij geïnteresseerd is in muziek, om dan die dingen waarvan je denkt dat ze niet muzikaal zijn te veranderen en aan te passen aan de gebruikelijke muzikale regels.
That as soon as you are recorded or someone listens to you and you know that he is interested in music, the things that you feel that are not musical, you will change it to be according to musical rules.
The third CD that you published is even more experimental in many ways. Eh? It's a hymn to the three jewels, or taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Mm-hmm. But we hear suddenly string instruments, mouth organs. How did that come about?
That's a very nice story. It's a story of two people, Master Tsuting, who is very important because he's third rank in the hierarchy of the most important temple in China, and a very old friend of him, who is Master Chen Zhong, who is the Chinese musician I love the most.
Dat is een heel aardig verhaal. Het gaat over twee mensen. Meester Tseting, een belangrijke monnik die de derde in rang is van de belangrijkste tempel in China. En over een oude vriend van hem, meester Chen Zhong. Hij is de Chinese muzikant waar ik het meest van hou. Hij is een goede leraar, een fluitist, een oude stijl multi-instrumentalist en een nieuwe stijl podiumartiest. Meester Chen Zhong was zich bewust van het belang van het boeddhisme voor de Chinese cultuur. En de vrienden voerden discussies, waarbij men zei dat er in het noorden van China, in Wutaishan en Peking, boeddhistische rituelen zijn met lokale muziek. Dat in Shanghai, als je naar de Taoïstische tempel gaat, ze daar lokale Shanghaise muziek spelen. En dat zelfs in Shuyou in Zuid-China lokale muziek wordt gespeeld in de boeddhistische tempels. Maar in Shanghai hebben we alleen maar fanbei, zonder melodie-instrumenten. Waarom hebben wij geen boeddhistische muziek? Wij moeten iets uitvinden. En ze vonden iets uit. Een ceremonie van fanbei met muziek. Toen bedachten ze dat het maken van een opname van deze ceremonie een goede manier zou zijn om het belang van het boeddhisme in de Chinese cultuur te laten zien. Bovendien konden de mensen er dan van genieten en wellicht een betere weg vinden in hun leven en hun toekomstige levens. Maar ze konden geen opnametechnici vinden in China die in staat waren om naar de tempel te komen en die opname te maken. Men beweerde dat 7 technici er 10 dagen voor nodig hadden om zo'n opname te realiseren. Toen Chen Zhong op mijn uitnodiging een tournee maakte door Frankrijk en Zwitserland en we samen op reis waren, moesten we zoals gebruikelijk bij muzikanten vaak lang wachten in hotels. En dan spraken we over van alles en nog wat. Hij noemde ook dit project en ik zei tegen hem dat ik al heel veel opnames had gemaakt die uitgegeven waren en waarvan de mensen vonden dat ze professioneel waren gemaakt. Ik zei tegen hem dat ik met hem mee kon gaan en met plezier de gewenste opname kon maken. Ik vroeg een subsidie aan bij de École Française de Extreme Orient, die me werd verstrekt. Ik ging naar China en van Shanghai reisden we naar Hunan, waar we een bijeenkomst hadden met een aantal monniken en een aantal leken die hard hadden gewerkt om alle teksten te leren en die ook goede stemmen hadden. We waren te gast in een grote tempel, maar daar was men niet erg gelukkig met muziekopname, met vrouwen en met een buitenlander onder hun dak. Maar we kregen toch een plek. Dat was dus het verhaal over de uitvinding van een nieuwe traditie. Ik denk dat traditie daar ook over gaat. Dat het niet alleen conservatief is, maar dat je ook perfecte muziek, perfecte tekst en een perfecte locatie met elkaar moet samenbrengen en uitproberen. Op zijn minst uitproberen.
En so this was this invention of a new tradition. And I think that's also what tradition is about. Not to be just conservative, but also perfect music, perfect text, perfect location, and you have to mix together and try, at least to try.
Thank you.
De bijdrage was van Fred Gales. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande zaterdag geeft Amchi Dorje Tseten Bhutia een lezing over lichaam en geest in balans door Tibetaanse geneeskunde. Hij doet dat bij Karma Eusel Ling in Vorstenbosch en de lezing begint om 14:00. In het kader van de werkgroep De Nieuwe Mens van Psychosophia spreekt Dolly Hein zondag in Naarden over compassie, de kracht van de krijger. De lezing vindt plaats bij de Theosofische Vereniging en meer informatie kunt u krijgen door te bellen met Ineke van Leiden. En haar nummer is 035-5386-091. 035-5386-091. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gertsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met Erik Swayeu over reïncarnatie en volgende week woensdag in Reflecties een gesprek met Dzigar Khongtrul Rinpoche over zijn boek It's Up to You en de column van Maarten Houtman. Graag tot dan.